Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Azing Moltmaker. Hij werd geboren in Krommenie. En toen hij 15 was en op zijn eerste platenspeler een nummer van de Beatles hoorde, was hij helemaal niet enthousiast. Maar dat veranderde. Hij legde een collectie aan die zou uitgroeien tot een van de belangrijkste Beatles-collecties die de basis vormen voor het huidige Beatles Museum in Alkmaar. Hij schreef 74 boeken over de Beatles en één over zichzelf. Over de lange weg naar roem met mooie dingen, maar ook met tegenslagen en frustraties. Er komen bezoekers vanuit de hele wereld in zijn museum. Er waren zelfs mensen van het nieuwste museum dat pas in Liverpool geopend is. Dat wil toch wel wat zeggen. Je was in het begin niet enthousiast over de Beatles. Maar nee, dat is veranderd. Hoe is dat gekomen?
Nou,
dat
komt mijn eerste single, die kreeg ik voor mijn 15e verjaardag. Gelijk met mijn eerste pick-up. Die ik trouwens nog steeds heb. Hij staat ook in het museum. En de eerste single die ik kreeg was het nummer Michel. En dat vind ik me toch een zeiknummer. Nog steeds. Ik vind het een draak van een nummer. Als je praat over een meidennummer. Nou, dit is een uitgesproken meidennummer, hoor.
Maar hoe is dat dan veranderd?
Nou, de tweede single. De tweede single was het nummer Let It Be.
Oh, ja.
En dat vond ik wel heel erg mooi. Daar hoorde ik mijn klasgenootje. Ik ging na schooltijd altijd met hem mee. Met hem thuis plaatjes draaien. Ik kom zelf uit een groot gezin. Dus we zijn allemaal opgehokt. En daar hadden we een hele zolderkamer dat we plaatjes konden draaien. En ja, Let It Be zat erbij. En Hey Jude, nou, dat lijkt me een goede basis.
Ja, ja. Nou, Michel heeft het ook niet slecht gedaan, hoor.
Nee, ik weet het wel. Bij mij een beetje rot gedaan.
In juni 78 richtte je de fanclub Beatles Fan Records op. Je stuurde nieuwsbrieven met informatie over de muziek van de Beatles. Er was toen nog geen internet. Waar haalde je informatie toen vandaan?
Oh, dat was echt zoeken. De kranten lezen, de radio luisteren, opname recenseren die je dus tegenkomt. En naast het legale circuit bestaat er ook een illegaal muziekcircuit. Dat noemen ze bootlegs. Dat zijn platen die zonder artiesten van artiesten gemaakt worden. En die zijn
de witte hoezen, hè? Werd dat ook wel genoemd?
Witte platen.
Ja, witte platen.
Dat kwam door die witte hoezen. Dat ze hoezen hadden met een fotocopietje ervoor. Die lui die wisten op een gegeven moment wel hoe ze stiekem platen moesten persen, maar niet hoe ze hoezen moesten maken.
En zo maar dan waren ze ook niet herkenbaar. Niemand kon zien wat erin zit natuurlijk.
Nee, maar soms ook met verkeerde, met andere label op druk erop.
Oh ja.
Ik kan me herinneren dat ik mijn eerste bootleg kocht. Die heette Manual Excitations. Een naam die je natuurlijk nooit van je leven meer vergeet. En ik woonde in Krommenie. En ik ging elke week vanuit Krommenie op de fiets naar Zaandam. Omdat de platen bij Verstoren in Zaandam een gulden goedkoper waren. Dus offerde je hele zaterdag voorop. En dan kwam ik bij een ander winkeltje, ook een speciaal winkeltje. En hij zei, ik heb nou een speciale plaat. Dus ik krijg die plaat in mijn handen, een witte hoes, een heel lelijk kopietje erop, niet eens een foto van de Beatles. Dus ik koop hem zonder luisteren en ik ga naar huis, fiets naar huis toe. En ik haal hem uit de hoes en er staat op World Records en allemaal vreemde artiesten. Ik denk, wat is dat nou? Ik denk, chips, ik heb de verkeerde plaat gekregen. Dus op mijn fietsje, terug naar Zaandam. Ik zeg, je hebt de verkeerde plaat gegeven. Hij zegt, heb je hem niet gedraaid dan? Dus ja, ik ben gekkig. Dat ding kost 19,60 gulden. En ik denk, als er een kras op komt, moet ik hem houden.
Ja.
Hij gaat zitten en die pick-up die wordt. Als je maar hebt met die koptelefoon, zo'n dingetje op je oren daar. En ik hoor dan, en ik hoor Paul McCartney in de studio beginnen met de basisopname van Let It Be. Wat al mijn lievelingsnummer is. Nou, ik heb, geloof ik, in mijn hele leven nog nooit zo hard gefietst om weer thuis te komen. Dat was mijn kennis met dat platencircuit. En dat bleek een hele wereld op zich. En dat soort materiaal besprak ik dan ook weer in je nieuwsbrieven met die fans. Dat soort platen bestonden.
Ja, maar ze waren illegaal. Ja. Ze zijn ook, het is gestopt, hè?
Nee, de platen, de bootleg is nooit gestopt. Die gaat gewoon door. En ze, zijn heel, belangrijk. De platenwereld zal echt nooit de illegale wereld uitschakelen. Om de doodsimpele reden, omdat ze daar belang bij hebben. Een voorbeeld. Dus een nieuwe artiest die brengt een nieuwe plaat uit. Er gaat een nieuwe cd uitkomen. Dan is altijd opeens, wordt er op internet zeggen ze, er is een nummer gelekt.
Oh ja.
Nummers, ja, ja. Nummers lekken niet. Nee. Nummers worden gelekt.
Dat is cryptisch.
Ja, en op die manier brengen ze die plaat onder. Want iedereen wil hem dan horen, want je mag hem eigenlijk nog niet horen.
En het zijn bijzondere nummers natuurlijk.
En het zijn bijzondere nummers, ja.
Ik wist niet dat dat er nog was.
Ja, het is heel groot.
Dat echt toen, want er werden ladingen, platen toen in beslag genomen.
Oh, maar dat is gewoon een druppel op een hete plaat.
Ja.
Dit is een miljardenindustrie, dus die kan wel een tikje hebben.
Ja, hartstikke leuk. Bestaat die fanclub nou nog steeds?
Nee, fanclubs is uit de tijd van tegenwoordig. Met internet, ik bedoel, als Paul McCartney wat zegt, staat het 3 seconden later op internet. Dus daar kunnen we niet meer tegenop. Ik ben toen ook op een gegeven moment van fanclubladen ben ik overgestapt op boeken. Maar niet voordat ik de fanclub had geliquideerd die mij geweigerd had. Dus ik ben ooit begonnen. In de jaren 70 had ik mijn hulp aangeboden aan het Beatles fanclub uit Nieuwegein. En toen werd ik afgewezen. Want zij hadden gestudeerd en ik niet.
Nou ja, er was sowieso al een heleboel haat en nijd tussen die clubs.
Ja.
Je begon op de Laat, maar nou zit je op de Pettemerstraat 12 in Alkmaar. Dat zal maar een verhuizing geweest zijn.
Dat ging niet van de een naar de ander. Het ging wel in etappes.
Ja, maar goed nog. De collectie werd steeds groter. En hoe verhuis je zoiets?
Nou, dat jij zou denken. Dat is heel, zeker de laatste verhuizingen waren heel zwaar. Maar ik had,
geloof ik.
Maar ik heb een hele goede hulp aan mijn vrouw Julie. De twee sterke handjes die goed
meehelpen. Ja, maar met z'n tweeën red je dat toch niet?
Nou, het meeste. We hebben veel met ons tweeën gedaan. We hebben zeker 80% met ons tweeën gedaan.
1000 keer heen en weer gereden.
Ja, met winkelwagentjes op platen. Maar het, ik ben begonnen in Krommenie met het museum in 1981. Op 40 vierkante meter. Ik werd toen nog geopend door Tom Mulder. De eerste die DJ van Veronica.
Ja.
Toen al met de zeezender. Dat is gek, hè? Dat die linker toen al was zonder dat we het wisten. Van Krommerie ging ik naar Zaandam. Daar hadden we 60 vierkante meter. En toen zijn we uiteindelijk naar Alkmaar gegaan. Daar begon ik op 80. Toen van 80 naar 100 vierkante meter. Van 100 naar 150. 150 naar 350. Van 350 naar 1000. Nou, mijn familie dacht dat ik gek was. Die krijg je nooit vol. Van 1000 gingen we naar 1200. En nu zitten we op 2425 vierkante meter. En dit kolossale museum is zelfs het grootste ter wereld.
Zo, moet je luisteren. Ik heb iets gehoord over een zebrapad.
Ja?
Wat is dat? Voor de deur waarschijnlijk, op de weg?
Nee, in het pand. Nee, en de Beatles hebben een hele beroemde hoes dat ze op het zebrapad staan. De Abbey Road hoes. En wij hebben die hoes levensgroot nagemaakt in het museum. Zodat de mensen zelf hun foto op de Abbey Road kunnen maken.
Ah, wat een idee.
Dus je eigen Abbey Road hoes. Je kan ook met Elvis op de foto. En je kan ook op de Sgt. Pepper hoes.
Maar dat zebrapad, dat is leuk voor bezoekers.
Oh, ik had laatst twee jaar terug, toen vroeg iemand zijn vrouw ten huwelijk op het zebrapad.
Ach, dat meen je niet. Ja. Leuk. Noem even de website.
Beatlesmuseum.nl.
Ja, precies. Want dan weten de mensen waar het over gaat. Hè? Dan kunnen ze het zien.
En ik moet ook trouwens zeggen dat wij een eigen radioprogramma hebben voor de mensen hier in de buurt. Dus.
Nou, kijk eens aan.
Visual FM. Elke maandagavond. En, maar de mensen moeten gewoon op visualfm.nl kijken. Daar zie je de hele schema's.
Oh ja, via de computer.
Ja.
Ja, oké. Er was al een Elvis museum in Nederland.
Ja, dat klopt. Het museum was in Culemborg.
Ja.
Ik werd benaderd door de eigenaar. De man is al ruim in de 80. En die man was zo ziek. Die kon geen 10 minuten in zijn eigen museum meer staan.
Hmm.
Ze woonde boven het museum. En als die man de trap af was, dan was hij zo kapot. Was het niet meer te doen. En die benaderde mij van, is het wat voor jullie? Want jullie hebben een grote ruimte. En in eerste instantie hield ik de boot af. En dat, want ik dacht,
waarom?
Ja, omdat ik zoveel ruimte nodig heb, ook voor de Beatles. En ik moest een deel winkel moest dan ingekort worden. Een magazijn moesten de helft inleveren om hem te plaatsen. Dus ik hield in eerste instantie de boot af. Maar mijn mooie vrouw Julie, die zegt, waarom gaan we niet eerst kijken? Als het nou niks is, Daar zijn we in ieder geval een dagje uit geweest. Dus we kunnen eigenlijk niks verliezen. Nou, toen zag ik die collectie, die was kolossaal. Dat was echt enorm, met originele kledingstukken van Elvis. Allemaal persoonlijke bezittingen, gesigneerd materiaal, gouden platen. Echt een duizelingwekkende collectie. En met hulp hebben we die collectie dan toch kunnen aankopen. Ik zeg tegen jullie, alleen als belegging is die al interessant.
Ja, ja.
En het blijkt achteraf een hele goede gok, want het is een hele mooie combinatie. En op hetzelfde moment kwam ook het Zeezendermuseum erbij. En die zijn ook gelijktijdig geopend.
Ja, vertel daar eens, hoe kom je daaraan?
Een vriend van mij, die bouwde die schepen. Die maakte allemaal, want Veronica en Mia Mico waren niet de enige. Er waren heel veel van dat soort zendschepen op de oceaan. Of op de zee natuurlijk. En die bouwde die dingen in details. Echt super mooie details. Maar die man was erg ziek. En hij zegt, ik wil niet dat mijn levenswerk uit elkaar valt, omdat mijn familie hem voor een appel en een ei gaat verkopen. Mogen ze bij jullie staan? En jullie en ik hadden net helemaal een hele bioscoop gebouwd in het museum tijdens de corona. Onze eerste mooie klus samen. En hij zegt, nou ja goed, hij kan dan wel in die ruimte, ik zeg maar wel onder één afspraak. Want als ik zo'n ruimte opoffer, ik zeg, ik wil het wel neerzetten. Je mag het helemaal maken zoals je het wil. Maar wanneer jou wat gebeurt, is het automatisch van ons. Hij zegt, dat is nou precies wat ik wil. Dus op die manier hebben wij dat museum erbij gekregen. En nu is hij helaas helemaal verbouwd en nog mooier uitgebreid.
Wat kan je daarvan laten zien? Kijk, Elvis, kleding en gouden platen en Beatles, dat begrijp ik allemaal. En er staat ook een plaatje op je website van de boten.
Ja.
Of van de schepen, moet ik zeggen natuurlijk. Ja. Maar wat heb je daaromheen gebouwd om dat gedeelte van je museum interessant te maken?
Nou, in eerste instantie was het een hele kleine ruimte. Hans die wilde dat het klein en compact bleef. En ik zei tegen hem, dat moet je niet doen. Ik zeg, want hij staat ingeklemd tussen twee reuzen. Het Beatles Museum is sowieso natuurlijk enorm. En dan hebben we Elvis er nog bij. En dan in een hoekje staat dat. En toen wij de tweede hal erbij kregen, want we hebben vorig jaar een tweede hal erbij gekregen, kon ik alles veel mooier verdelen. De winkels konden naar de andere kant. De musea's van Elvis konden beter uitgebouwd worden. En ook het Zeezendermuseum kreeg een nieuw oppervlakte. En daar lieten we ook allemaal panelen zien. Met op elk paneel informatie over elk schip.
Oh ja.
Dus heel veel achtergrondgegevens. De schepen zelf konden veel mooier in de mooie vitrinekasten getoond worden.
Maar ja, ook, zijn ook mooi uitgelicht, hè?
Ja.
Ja.
En allemaal vitrinekasten met allemaal attributen wat met die radiostations te maken heeft. En plaat en alles en nog wat. Dus meer dan alleen bootjes kijken.
Ja, 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 ja. Nou is dat voor de mensen die het meegemaakt hebben natuurlijk sowieso het feest der herkenning. Maar als je binnenkomt, hoor ik dan ook muziek?
Nee, ze hebben doodstil. Het is net als hier, het is een doodzaai. Natuurlijk muziek.
Want hoe gaat dat dan? Ga ik van de Beatles muziek langzaam over in de Elvis en dan de toppers van de zeezenders?
Nee, nee,
hoe
nee, nee, nee.
Je,
de eerste hal waar je binnenkomt,
ja.
Daar draai je op twee verschillende plekken. Draai je dan ook videoprogramma's of DVD-programma's, zei dat nu natuurlijk. Met uniek materiaal van de Beatles.
Oh ja, ja.
En bij de koffiecorner zie je de beroemde concerten. En bij de achterkant in het museum, bij het podium waar de concerten gehouden kunnen worden. Daar hebben we dan ook het laatste concert van de Beatles die we daar draaien. Maar in de volgende hal, daar hoor je Elvis. Bij de zeezenders hoor je nog niks, maar dat gaat wel veranderen.
Ja, want daar is natuurlijk ook geschiedenis geschreven.
Tuurlijk. En we hebben pas iemand een mooie bandrecord gekregen met allemaal unieke opnamen. Dus daar gaan we absoluut wat mee doen.
Ja. Kom even terug op die opmerking over dat podium. Want ik zag op je website dat je ook evenementen organiseert.
Klopt.
En de laatste is van mei.
Klopt nou, we hebben regelmatig hebben we wat.
Nou nee, ik wil even naar die mei toe. Want ik dacht, nou, wie nodigt hij nou uit in het Beatle Museum? Dus ik heb even geluisterd op een YouTube filmpje. Maar dat was een hartstikke goede band die je had.
Ja, maar we hebben diverse goede bands. We krijgen 28 juli, daar ben ik jarig. En dan hebben we feesten in het museum. Ja. Dat doen we elk jaar. Ik bak speciale koekjes voor die gelegenheid. Dus
hoeveel bak je er dan?
Nou, toch wel heel wat. Ja. En we zijn halve dag bezig. En dat is een speciaal, we geven ook cadeautjes aan de bezoekers. Het wordt elk jaar wordt dat echt wel traditioneel gevierd. En dan is de band, treedt onze band weer op. We hebben een eigen band die regelmatig opspeelt. Maar we hebben ook mensen die komen optreden. 11 juli komt er iemand uit Japan voor de tweede keer terug. Dus die wil optredens gaan geven. En mensen kunnen zich ook gaan aanmelden.
Het staat allemaal in de website, hè? Noem hem nog even.
Ja, Beatlesmuseum.nl.
En dan staat het onder evenementen?
Ik weet niet hoe het ingedeeld is. De website wordt voor me gedaan. Dus
okay, want
maar alles staat er eigenlijk wel op.
Maar
alles,
die concerten zijn natuurlijk belangrijk. Hè? Want ja, mensen hebben een volle agenda tegenwoordig.
Ja, maar wij hebben nieuwsbrieven. De mensen kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Dat is ook een goeie.
En ik stuur alleen maar nieuwsbrieven als ik wat te melden heb. Dus het kan best zijn dat je soms 2-3 maanden niks van me hoort. Dat vind ik dat het niks zinnigs te melden hebben.
Oh nee.
Ik heb al bloedschurft aan die website die elke dag komen lastigvallen.
Ja, ja.
Die gooi je toch in de spam. Dus uiteindelijk heb je er niks aan.
Nee, maar concerten. Ja. Met name die gast die ik opgezocht heb. Dat is zeker de moeite waard om daar wat mee te doen. Hè?
Maar die jongen uit Griekenland was dat waarschijnlijk. Ja. Die was ook wel leuk. Die kwam zelf. Dat gebeurt regelmatig dat mensen in het museum komen. Ze, oh, hebben jullie een podium?
Ja.
Want het is een heel groot podium. Ja, tuurlijk. Mogen we spelen? Ja hoor. En een tijdje terug kwamen er een groep van 60 stuks, geloof ik. Hè? 60 dames, allemaal voor een zangkoor. En die kwamen de B-kant van Abbey Road kwamen ze met z'n allen
zingen. Leuk. Ja, een koor heeft toch een bepaalde sfeer, neemt
ik heb in de pauze nog nooit zoveel tegenschonken als dat is dat ding, dat weet ik wel.
Maar je hebt meer evenementen. En je hebt ook, je had het over je cadeautjes. Was ik ook heel verbaasd over. Dat je in bepaalde, ik weet niet waar dat precies aan moet hangen. Maar zo af en toe staat er in de nieuwsbrieven dat je een cadeautje geeft. Ja, wat zijn dat voor cadeautjes?
Nou, bijzondere dingen. Kijk, je hebt soms wel dat je van bepaalde dingen een hele partij kunt kopen voor een mooi zacht prijsje.
Ja, tuurlijk. Ja.
En dan zorg je dat je het terugverdient. En ik heb natuurlijk ook een soort, restpartij klinkt een beetje oneerbiedig, maar dan heb je veel over. Dan kun je natuurlijk jaren in je museum laten sleumeren. Nee, en ik geef het dan liever aan de bezoekers, de mensen die de moeite nemen om naar het museum te komen.
En wat moeten ze daarvoor doen?
Naar het museum komen.
Dat is alles. Oké. Okay.
28 juli hebben we iets heel moois. Dan krijgen ze een hele speciale dubbel cd met opname van de LP Revolver, die de mensen nog nooit gehoord hebben.
Okay,
maar ik heb daar zo'n partij van gekregen en ik heb gezegd, dat vind ik een leuk ding voor mijn verjaardag. Om elke bezoeker krijgt dat dan.
Wat vind jij nou zo leuk aan Elvis?
Is prima. Elvis is prima. Ik zeg ook wel het tegen de mensen altijd van, ik ben Beatles fan en Elvis liefhebber.
Oh ja.
Dus ik vind het leuk, ik mag het graag horen, maar ik ben niet zo fanatiek in Elvis als ik met Beatles ben.
Ja.
Wat wel een leuke bijwerking was, bij ons in de familie had je een oom en die man is Elvis-verzamelaar. En in de familie vonden ze zijn collectie altijd zo belangrijk, had zo'n mooie collectie en dat Beatles dat was, maar niks wat ik deed. Nou ja, toen heb ik het Elvis Museum maar gekocht. Toen was ik ook van dat gezeur af.
Maar dat was ook weer een leuke aanvulling natuurlijk.
Ja, de aanvulling absoluut. Het hoort bij elkaar.
Want komen er ook mensen die snel de Beatle tentoonstelling voorbij lopen en dan toch liever naar hun Elvis gaan?
Oh, absoluut. En, ja. Maar Elvis-fans zijn ook hele rare fans, hoor. Die zijn heel anders dan welke fan dan ook.
Vertel.
Ze verafgoden. Ik ben super fan van de Beatles, hè, want ik val in de hoogste categorie. Maar ik verafgoud niet. Ik hoor wel degelijk kritische dingen. En in mijn boeken lees je ook echt wel kritische dingen.
Vertel eens zoiets wat je
nou ja,
bedoelt.
Goed, als ik een bepaalde opname heb, dat ik zeg van nou goed, dat ze hadden beter dat kunnen gebruiken. Of dit of dat. Of,
ja,
of ze zeggen wat. Of ze zeggen wat waar ik het niet mee eens ben. Dan laat ik dat ook wel weten dat ik het er niet mee eens ben. Maar ja, goed, heel bekend is natuurlijk. Zoals bijna elke Beatles-fan een hekel hebben aan Yoko Ono.
Ja. Ja, maar waarom eigenlijk?
Omdat het een pokkenvijf is. Maar ik heb haar twee keer kunnen ontmoeten. Ik heb het twee keer geweigerd. Ik praktiseer er niet over. Ze is echt wel de kwade vlek in de Beatles geweest. En we noemen haar ook het begin van het einde.
Nou ja,
ze is niet alleen, hoor. Zonder haar waren de Beatles ook uit elkaar gegaan. Zo realistisch zijn we wel. Maar het was wel zo geweest dat de kans dat ze dan weer bij elkaar gekomen was, aanmerkelijk groter geweest was. Dus zij heeft alle reunies tegengewerkt.
Hij werd vermoord natuurlijk, hè? Dat is gewoon.
Ja, maar daarvoor al. Zelfs toen hij met zijn laatste LP bezig was, toen belde Paul McCartney hem op. En toen wilde zij hem niet eens doorverbinden.
Ja, je weet natuurlijk niet wat er echt gespeeld heeft, hè? Wat ik ook zo leuk vond, dat is je krijgt bezoekers over de hele wereld. Maar er staat
zelfs
ergens
de first lady uit Georgië.
Zo.
Dat was lachen.
Moest je, hoe ging dat?
Ik word gebeld door de beveiligingsdienst. De first lady van Sandra heette ze, die Nederlandse vrouw. De first lady van Georgië, die wil het museum bezoeken. Zeg, wat is Georgië? Dat land in, daar en daar. Oh. Ik denk, ik word in de maling genomen. Ik zeg, ja, het is wel goed met je. En ik gooi die telefoon erop. En ik bel mijn toenmalige vriendin die Duits was. Ik zeg, ik heb een heel raar telefoontje gehad. De first lady van Georgië, die wil met haar zoon hier komen. Ik zeg, ik weet niet of het echt is. Kom maar naar het museum. Want als het wel echt is, is dat natuurlijk bijzonder. En ja hoor, er komt bij mij zo'n grote auto komt voor de deur. Zo'n zwarte, grote zwarte auto. Er komt zo'n grote gorilla en die komt eruit. We hadden een kleine museum nog in de binnenstad. Die man helemaal dat pand helemaal zo doorkijken. Een beetje boos kijken. En die eruit. En dan kwam de volgende. En nog een keer kijken. En toen kwam ze uiteindelijk binnen. En ik zeg, als je nou gewoon normaal met de trein gekomen was, had niemand het opgevallen.
Ja, wat leuk. Ja, ze was natuurlijk Nederlands, dus ze wist wat er zo'n beetje speelde.
Zijn hondje was Beatles-fan. Ik had daarvoor net een verbouwing gehad. En hij kocht zoveel spullen dat mijn verbouwing er in één klap uit was.
Maar moet je luisteren. Dat vind ik ook zo leuk in deze tijd. De Beatlemania die gaat gewoon door in de nieuwe jeugd. En dat bewijst wel. Ja, ik zeg altijd, ze hebben klassieke muziek gemaakt.
Absoluut.
Dat bewijst wel dat ze goed waren.
Wat goed is, blijft goed.
Ja, hè? Ja. Ik wil nog even doorgaan met al die bezoekers over heel de wereld. Je had een groep
Moet
Duitsers.
Moet je even één opnoemen? Je
had een groep Duitsers en die hebben hun hele tijdschema moeten omgooien, omdat ze niet wisten dat ze zo lang in dat Beatle Museum zouden doorbrengen.
Oh, maar dat hoor ik heel vaak. Mensen komen even een bezoekje plannen aan het Beatles Museum en komen dan op 2.500 vierkante meter terecht met 20.000 items.
www.beatlemuseum.nl. Leuk dat je er was.
Graag gedaan.
En veel succes.
Dat gaat absoluut lukken, dank je.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.